Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Welkom Reinier van den Berg.
Ja, Victor, daar zijn we weer.
Tweede aflevering en eigenlijk de naam Klimaatpraat zegt het al. Maar eigenlijk, wat is klimaat nou?
Ja, dat is goed om daar toch een tijdje bij stil te staan. Want soms worden er best wel wat dingen door elkaar gehaald. Babylonische spraakverwarring wat dat betreft. En ja, weer en klimaat worden regelmatig door elkaar gehaald.
Maar het heeft ook wat met elkaar te maken, toch?
Ja, precies. Maar als ik het heel simpel in één zin zou uitleggen, zou je kunnen zeggen, klimaat is het gemiddelde weer over een langere periode van tenminste 30 jaar.
Dus, dat is een tijdsblok wat erbij hoort.
Ja, grote tijdsblokken. Dus dat het vandaag mooi weer is en morgen ook, dat is het weer. We spreken dan ook van mooi weer. Maar je zult niemand vandaag horen zeggen, oh, het is vandaag mooi klimaat.
Het is wel een lekker klimaat, want je hebt allerlei klimaatsoorten. Dus het kan wel zijn dat het zomerse tropische klimaat je meer aantrekt dan het Scandinavische klimaat.
Ja, dat kan. Maar over een week zou het kunnen regenen. De regen is een onderdeel van ons klimaat. Maar op de dag dat het regent, noemen wij in de weersverwachting, daar heb je het al, weersverwachting, dat het gaat regenen. Nee, we hebben het dus nu over klimaat, over lange periodes, over het gemiddelde weer over die lange periodes. En dat kan je dan opsplitsen in de gemiddelde temperatuur over 30 jaar, de gemiddelde neerslag, de gemiddelde hoeveelheid zonneschijn.
En maar die 30 jaar is echt een vast omlijnd blok, zeg maar.
Ja,
waar iedereen klimatologisch wereldwijd mee werkt.
Ja, eigenlijk wel. En de grap is, waarom is dat nou niet 10 jaar of 5 jaar? Want als je 5 jaar het weer bijhoudt, het weer, hè, 5 jaar het weer bijhoudt, dan zegt dat toch al heel wat over het klimaat. Ja, dat klopt. Maar het is grappig als je ziet in de geschiedenis dat je soms zomaar 2 of 3 winters achter elkaar hebt die koud zijn. Nou, als die net in zo'n periode van 5 jaar vallen, dan zou je zomaar de conclusie kunnen trekken op basis van die 5 jaar. Nederland heeft een klimaat waarbij het in de helft van de winters tot een Elfstedentocht komt.
Ja,
nou, en dat is dus natuurlijk niet zo. Nee. Dus 5 jaar, 10 jaar, dat is te kort. 30 jaar, dat gaat heel goed. Maar ga je er nou oprekken naar bijvoorbeeld een ander die zegt van ja, maar je kan dan toch net zo goed het gemiddelde weer van 100 jaar nemen?
Ja,
dat is weer te lang. Want in een periode van 100 jaar kunnen er wel kleine natuurlijke schommelingen in het klimaat plaatsvinden. Een fase van bijvoorbeeld 20 of 40 jaar met wat droger weer, of wat warmer weer, of wat kouder weer. En dan blijkt dat die periode van 30 jaar gewoon het meest veelzeggend is als je het klimaat van een land of gebied of continent wilt beschrijven.
Mm-hmm. En als je nou de hele wereld wijd kijkt, hè, en je gaat de klimaten als soorten omschrijven. En we gaan er nu eventjes puur op de actualiteit in. Wat voor verschillen in klimaat zijn er dan eigenlijk wereldwijd?
Ja, dan heb je
het over 5, over 20. Wat voor vorm heb je daarin?
Ja, dat is een goede vraag. Je hebt heel wat soorten klimaat op aarde. En het is voor de hand liggend om misschien de meest uiterste eerst te noemen. Hè. Dan heb je het over een woestijnklimaat.
Ja.
Nou, daar kan je je wat bij voorstellen. Als je midden in de Sahara woont, dan is het elke dag zonnig. Het regent eigenlijk vrijwel nooit. En overdag wordt het knalheet en 's nachts kan het nog wel koud zijn. Dat is typerend voor een woestijnklimaat. Ja. Een ander type klimaat kan natuurlijk een tropisch regenwoudklimaat zijn. Ja, dan heb je het over de hele jaar door ongeveer dezelfde temperatuur. Zo tussen de 25 en 30 graden. Mm-hmm. Warme nachten, vaak regen. En dan heb je het over een typisch regenwoudklimaat. Maar je kunt ook over een poolklimaat spreken. Weer een ander uiterste. Ja. Nou, poolklimaat, dat wordt natuurlijk gekarakteriseerd door koude, met name in de winter. Als de zon permanent onder de horizon staat en het dus compleet donker is. Ja, dan heb je een poolklimaat te maken met temperaturen van tot 40, 50, 60 graden onder nul soms. Okay. Terwijl het in de poolzomer soms de hele dag zonnig is, ook 's nachts.
Ja.
En de temperatuur toch nog boven nul kan komen.
Nou. Maar wat voor invloeden zitten daar dan in? Want ik kan me bij de pool voorstellen dat het gewoon weinig zonlicht komt.
Ja, heel goed.
Bij de Evenaar, daar heb je juist veel zon.
Ja.
Maar er zijn nog veel meer verschillen die daarop van invloed zijn. Gewoon op het actuele klimaat.
Ja, nou inderdaad, behalve de breedtegraad. Hè, dus op de Evenaar heb je de maximale zoninstraling gemiddeld over het jaar. De breedtegraad is dus veelzeggend. Naarmate je meer naar de pool gaat, vang je in een jaar minder zonne-energie en ga je dus naar koudere klimaten toe. Maar je hebt ook onderscheid in een maritiem, door de zee bepaald klimaat en een continentaal klimaat. Dus dat maakt ook uit. Kijk, stel dat jij op de breedtegraad van Nederland, 52 graden noordenbreedte. Nederland heeft eigenlijk een zeeklimaat, want we zitten pal aan de Noordzee, of eigenlijk ook bijna aan de oceaan. Ja. Maar als jij in de trein stapt of in de auto en je rijdt 3 dagen naar het oosten, tot diep in Rusland, dan zit jij nog steeds op 52 graden noordenbreedte en krijg je dus evenveel zonlicht per jaar in principe. Maar ver land inwaarts, op het continent, in een continentaal klimaat, daar zijn de winters ontzettend koud. Denk aan Siberië.
Ja.
Maar zijn de zomers ontzettend warm. En dat komt omdat je geen last hebt van de zee die in de zomer koel is. Waardoor wij in Nederland in een maritiem klimaat vaak een verkoelende zeebries hebben.
En in de winter, koelt eigenlijk die lucht af die daar dan overheen blaast. Zie ik dat goed?
Wat zei je?
De zee koelt dan die lucht af, zeg ik dat goed? Voordat hij bij ons aan land komt?
Zo zou ik kunnen zeggen. Kijk, je moet het zo zien. De zee en de oceaan die warmen heel langzaam op gedurende de zomer.
Ja.
Dus in het begin van de zomer is de zee nog koud. In juni of in mei. En als je dan de wind van zee hebt en het zeewater is maar 13 graden... dan kan je je voorstellen dat het op het strand bij Scheveningen niet veel meer dan 13 graden is.
Nee.
Nou, voor hetzelfde geld kun je zeggen dat die warmte die de zee in de loop van de zomer opvangt, die bereikt zijn maximum, de hoogste temperatuur van de zee bereik je in augustus. Dan is het soms 20 graden. En dat betekent dat die zee daarna wel heel langzaam gaat afkoelen, maar bijvoorbeeld in december nog altijd een graad of 8 is.
Oké.
Dat is vrij zacht. Dus als de wind uit het westen komt in december, dan weet je één ding zeker, je kunt je schaatsen aan de wiel hangen.
Want dan warmt het eigenlijk door die zee weer even hard op.
Ja, dus dat is het verschil tussen een maritiem klimaat wat Nederland eigenlijk heeft en een continentaal klimaat wat Moskou heeft.
Ja.
Maar dat betekent ook dat als in Nederland in het maritieme klimaat de wind vanaf het land waait, zoals we dit voorjaar bijna elke dag hebben.
Ja,
vanaf het land wordt de droge lucht aangevoerd. En in een voorjaar als dit heeft Nederland eigenlijk gewoon een continentaal klimaat. Helder weer, droog, veel zon, overdag warm, 's nachts koud.
Ja. Maar dan heb je het eigenlijk dus, als je het heel simpel stelt, je hebt het over een ronddraaiende aarde die dus telkens met andere momenten naar de zon staat.
Ja.
En je hebt het over een aarde die ook een beetje scheef op zijn as staat.
Ja.
En dus daarmee weer rond de zon draait. En dan heb je weer de seizoenen die daar weer invloed op hebben.
Ja.
Dat is een beetje het actuele beeld.
Ja, dat geeft het complete plaatje van het klimaat. En nou, we hebben dat nu eigenlijk al een paar keer genoemd. De zon is daar een cruciale factor in.
Ja, hè? En, want?
Ja, zoals jouw huis verwarmd wordt door een houtkachel of door een cv-ketel. Zo wordt het gezamenlijke huis, de aarde, ook verwarmd door een verwarmingsbron. En dat is de zon.
Ja.
En natuurlijk kan je zeggen, de vulkanen dan. Hè? Ja, oké, er zijn vulkanen. En vulkanen kunnen als ze uitbarsten natuurlijk ook wat extra warmte toevoegen. Maar dat is een stofje qua hoeveelheid energie vergeleken met wat de zon elke dag over de aarde uitstort. Ja. Dus de aarde wordt gestookt op zonne-energie.
Ja, dat is mooi om te horen eigenlijk, hè, dat alles zonne-energie is.
Ja, klopt.
Ja. Dan hebben we het nu eventjes gehad over het klimaat, gewoon nu, anno 2020, heel actueel. Maar je vertelde er straks van, ja, we hebben eigenlijk 30 jaar als tijdsblokken. We kunnen ook terugkijken in de tijd wat het klimaat eerder was, toch?
Ja, ja.
Kun je iets vertellen hoe dat in zijn werk gaat?
Ja. Nou ja, dat is dat kan op verschillende manieren. Een van de manieren is natuurlijk gewoon kijken naar meetregistraties. Wat hebben we gemeten? Maar je begrijpt het al, in de middeleeuwen hadden we nog geen betrouwbare thermometers. Dus die methode op basis van temperatuur of regenmetingen is eindig. En die eindigt in het algemeen zo in de 16e, 17e of 18e eeuw. Zeg maar rond 1700 voor Nederland.
Ja.
Nou, dat is niet zo.
Zijn er ook landen geweest die al langer teruggingen dan dat Nederland was? Of liep Nederland een beetje voorop?
Ja, Nederland loopt redelijk voorop. He, dus 1700, vanaf 1700, dat is een echt bijzonder lange meetreeks. Maar een volgende methode is gewoon dagboekbeschrijvingen van mensen die geleefd hebben 500 2000, soms nog langer geleden. Want toen werden er ook wel aantekeningen gemaakt zonder dat men thermometers had. Mm-hmm. En daar kan je toch wel een beetje een reconstructie maken. Maar dat is al veel gebrekkiger. Mm-hmm. Want op een heleboel plekken gebeurde dat niet. En men had geen goede meetsensoren. Dus het was meer een beschrijving van vandaag schijnt de zon en morgen regent het.
Ja, hadden die mensen überhaupt een goede agenda die ook werkend was? Wisten ze wel wat voor dag het in de maand? Of,
ja, de tijdsrekening die stamt eigenlijk van de tijd van augustus. Mm-hmm. Dat is dat 2000 jaar geleden. Ja. Dus we kunnen wat dat betreft behoorlijk wat jaren terug in de geschiedenis om aan de hand van annalen iets te weten over wat er gebeurde. Bijvoorbeeld met oorlogen of ziekte en pest. Maar ook wat betreft gekke weerverschijnselen. Maar dat is allemaal lang niet toereikend.
Ik stel me wel zo voor dat mensen daar, dat er maar een beperkt aantal mensen waren die dat besef in die tijd hadden, toch?
Precies.
Ja, de meeste mensen waren gewoon boeren en waren gewoon hun dingen aan het doen.
Ja.
Daar bedoel ik niks negatiefs mee overigens. Maar dat was niet zo interessant om te weten of het nou een dinsdag of een donderdag was, zeg maar.
Nee. Dus wat je eigenlijk ziet is, dat zijn op zich hulpmiddelen, maar die zijn lang niet toereikend. Mm-hmm. Maar de klimaatwetenschap heeft nog een ander hulpmiddel en dat is vroeten in de aarde. Letterlijk, vroeten in de tijd, door opgravingen te doen.
En dat kunnen allerlei. In de tijd, die vind ik mooi.
Ja, vroeten in de tijd, ja, dat is eigenlijk.
Vroeten in de tijd.
Ja. Ja, nou ja, je weet het zelf ook, als jij bij wijze van spreken in je tuin in Wageningen gaat graven, hoe dieper je gaat, hoe meer je de geschiedenis ingaat. En als jij, ja, misschien kom je op een meter diepte wel potscherven tegen.
Ja.
Nou, en vergelijkbare dingen kan je ook doen door de diepte in te gaan op zoek naar oude klimaataanwijzingen. En een van de meest betrouwbare methodes daarvoor in de wereld is graven in een ijskap. In een ijskap.
Okay.
Ja, graven in een ijskap van Groenland, een gletsjer of de Zuidpool. En dat is omdat ijskappen een enorme leeftijd bereiken.
Waar moet ik aan denken?
Nou, je moet denken aan tienduizenden jaren.
Tienduizenden.
Ja.
En heb je enig idee wat het verste is wat men eigenlijk terug kan kijken?
Ja.
Enig idee?
Ja, het is zo dat op basis van reconstructies van het wereldwijde klimaat gaat men miljoenen jaren terug.
Via ijs ook?
Ja, ijs. Maar er zijn ook nog wel weer andere methodes.
Ja, maar even terugkomend op dat ijs. Als we het even exclusief op het ijs houden.
Ja.
Heb je enig idee wat daar het maximum is wat je in ijslagen kunt vinden?
Het hangt er vanaf waar je het doet. De ene ijskap heeft een hogere leeftijd dan de andere, zover ik weet.
Ja.
En ijskappen zoals die op Antarctica, de koudste plek op aarde, de Zuidpool, die zullen ook in de warmere tijden in het verleden grotendeels nog als ijs hebben overleefd. Terwijl bijvoorbeeld gletsjers dichterbij in de Alpen, die zullen in warmere tijden grotendeels of geheel gesmolten zijn geweest.
Ja.
Maar op de Zuidpool worden echt hele oude boorkernen omhoog gehaald. En eigenlijk ook wel op de ijskap van Groenland.
Oké, en wat is dan in het jaartal? Waar zitten we dan ergens nog aan een keer? Dat eventjes terugkomen.
Ja, dat weet ik
letterlijk?
Niet. Ja, dat weet ik niet precies hoe ver dat gaat.
Okay.
Het zou,
dat is iets voor een volgende aflevering.
Ja, dat zouden we nog eens kunnen uitzoeken. Maar ik weet wel dat met de hele gereedschapkist die de klimaatwetenschapper kan gebruiken, dat we klimaatreconstructies kunnen maken tot miljoenen jaren terug. Want er zijn ook nog
andere. Maar dan neem je andere methoden.
Ja, er zijn ook weer andere methodes op het gebied van sedimenten.
Ja.
He, of nou ja, denk aan een Grand Canyon, waar je in feite een dwarsdoorsnede van aardprofielen kunt gaan bekijken en bestuderen.
En daar kun je min of meer uit terug herleiden wat de toenmalige klimaten geweest zijn.
Ja, en je moet het zo zien, al die methodes vullen elkaar aan. En als daar dan een overlappend gegeven uitkomt, dan geeft dat een hogere betrouwbaarheid. Van, nou ja, kijk, uit basis van sedimenten, maar ook uit basis van ijs, lijkt het erop dat toen en toen de aarde zoveel warmer was of kouder.
Ja.
En zo wordt dat gereconstrueerd.
Maar als je het dan hebt over het klimaat op zich, dan heb je die boorkernen, vertel je. En dan stel ik me dan voor dat dan zo'n kern is van een centimeter of 10 doorsnee die dan de diepte ingaat.
Ja, klopt.
Maar dan heb je eigenlijk het klimaat van jaren geleden op de locatie waar je dan zit. Maar zegt dat ook iets over het klimaat bijvoorbeeld in de subtropen in die jaren? Dus stel, we gaan 20.000 jaar terug in de tijd.
Ja, daar zijn
kun je daar iets mee?
Ja, dat kan met behulp van rekenmodellen. Als je weet bij benadering wat de aarde, wat de temperaturen op de Noordpool waren 500.000 jaar geleden. Mm-hmm. Dan kan je met modellen over de stand van de aarde ten opzichte van de zon een reconstructie maken naar de rest van de wereld.
Okay.
Binnen bepaalde bandbreedte natuurlijk. Het is natuurlijk lang niet zo. Ja, maar het geeft wel
een aardig globaal beeld.
Ja, zeg maar. En je hebt natuurlijk aannames. Je gaat er dan vanuit dat de aarde een vergelijkbare bol was als nu. Met een vergelijkbare afstand tot de zon als nu. Met dezelfde regelmaat. Hè, dat de aarde dus zijn rondjes draait rondom de zon.
Ja, maar dat is niet zo.
Nou, het is zo dat ook op het gebied van de kosmologie, zeg maar, en de astronomie, er heel veel bekend is van hoe ons zonnestelsel in elkaar zit. Qua leeftijden en qua cycli. Met cycli bedoel ik, en dat is interessant, dat de zon die ons de warmte geeft zelf een ster is die niet volledig altijd op dezelfde kracht brandt. Maar er zitten een aantal cycli in. De bekendste is de 11-jarige cyclus. Mm-hmm. Eens in de 11 jaar brandt de zon een pikkeltje harder. Krijgt de aarde dus een klein beetje meer energie. En zou je in nauwkeurige reconstructies moeten kunnen zien dat de aarde eens in de 11 jaar ietsje warmer is dan de jaren eromheen.
Ja, en dat kan je dan wellicht ook weer in die sedimenten vinden en in de ijskernen.
Ja, alleen het effect van die 11-jarige cyclus is zo klein, gemiddeld een 10e graad... dat andere effecten die ook in het klimaat werken soms iets sterker zijn dan dat effect van die 11-jarige zoncyclus. Ja. En dat betekent dat als je in de geschiedenis gaat kijken dat je niet om de 11 jaar een mooi maximum vindt. Het is gewoon ruis.
Dat is nou weer jammer. Dat zou wel heel mooi geweest zijn. Want dan zou je precies kunnen eiken waar het allemaal ligt.
Ja, maar de zon heeft nog meer cycli. En er is ook een cyclus bekend die op een veel langere tijdschaal werkt, van een paar 100 jaar. Ja. En eens in een paar 100 jaar brandt de zon gedurende langere tijd, tot 10 à 20 jaar achter elkaar, een fractie zwakker, maar dan continu, jaar in jaar uit. En zo een minimum van 10 of 20 jaar is een optelleffect. En dan zie je dat de aarde echt wat beter afkoelt, tot wel een halve graad gemiddeld.
En die kan je wel terugvinden.
En die kan je iets beter terugvinden. En dan kom je bijvoorbeeld in zo'n periode dat er veel schildertafereeltjes waren van schaatsers op de Theems bij Londen.
Oh, kijk. Ja.
Dat was tijdens zo'n periode. En op basis van die theorie zit de zon nu eigenlijk ook weer in zo'n fase met wat minder activiteit. En had de wereld nu in een lichte afkoelingsfase moeten komen? Nou, we weten allemaal, daar gaan we het de volgende aflevering over hebben, dat niks minder waar is en dat de aarde niet afkoelt, maar juist alleen maar opwarmt. Dus dan moeten andere oorzaken zijn.
Oké, dus dat betekent ook dat je daarmee gelijk eigenlijk al zegt van dat is al een soort aanwijzing dat we überhaupt in een klimaatverandering zitten.
Nou ja, we hebben sowieso een klimaatverandering. Hè. De wereld warmt nu snel op. De zon kunnen we als boosdoener of als veroorzaker van die opwarming van nu volledig buiten beeld brengen.
Ja.
Want als de zon effect had gehad, had het licht moeten afkoelen. Dan zou je nog kunnen zeggen van ja, maar wacht, er zijn toch ook vulkanen? Ja, dat klopt. Vulkanen kunnen een kortdurend effect op de wereldtemperatuur hebben. Je moet het zo voorstellen. Als er een paar grote vulkanen uitbarsten, komt er heel veel roet in de lucht. Dat blokkeert zonlicht. En daardoor kan de aarde in korte fase, 1 tot 2 jaar lang, van lichte afkoeling krijgen als nasleep van een megagrote vulkaanuitbarsting.
En hebben wij die in onze generaties gehad, zeg maar, de afgelopen 150 jaar? Zijn daar voorbeelden van?
Ja, we hebben wel de Krakatau nog gehad, volgens mij, en de Pinatubo in 1991. De IJslandse vulkaan, de met die hele moeilijke naam, toen het vliegverkeer.
Ja, daar kon je daar toen de tijd niet doorheen vliegen. Daar had je ook allerlei toestanden van. Maar was dat ook niet? Ik kan me niet herinneren dat dat ook klimatologisch gevolgen had.
Nee, dat had het niet.
Er staat er wel bij dat ik iets gelezen heb, 1865 of zoiets in die buurt, dat er in Indonesië eentje
geplofte. Juist, dat was de Tambora. Dat was de Tambora. En dat was een zo grote krachtige uitbarsting dat onder andere Europa 2 zomers achter elkaar amper zomer had. En men dus gewoon koel bleef.
Met alle hongersnoden die daarbij
waarschijnlijk bij dat denk ik wel. Ja, klopt. Ja.
Ja. Heftig. Hey, nog even terugkomen op de zon. Je vertelde dat daar dus ook een andere cyclus in zit. Weet je toevallig ook waardoor dat komt? Waardoor die zon daar dan zo'n bepaalde cyclus heeft? Is dat bekend bij de wetenschappers?
Ja, dat is wel bekend. Maar dat is wel echt het terrein van de de zonwetenschappers, zeg maar. En in de zon zit... het is natuurlijk van binnen een grotendeels... het zijn extreem hete gassen die je daar hebt... waar kernfusie gebeurt. Maar er speelt ook magnetisme een rol. En daar vinden allerlei circulaties in plaats. Bewegingen in het oppervlak van de zon. En daar zit een bepaalde regelmaat in. En hoe dat exact werkt, dat gaat mijn vakgebied wel te buiten.
Ja, precies. Daar gaan we een beetje te ver in zitten. Overigens is mij ook bekend dat we ook met magnetisme en zo... wij leven op een aardbol, voor zover ik weet... die ook van binnen heel heet is. Dat heeft dan ook weer allerlei... soorten effecten op waar de Noordpool ligt. Die schijnt ook te verschuiven. Nou, allemaal spannende dingen. Maar ik heb nog een andere vraag aan je. Want ik kan me herinneren dat wij eind jaren 70, begin jaren 80... allerlei nieuwtjes lazen... dat we in een aankomende ijstijd zouden uitkomen. En daar heb jij het eigenlijk ook indirect over. Hè? In die zin dat je zegt van... we zouden eigenlijk in een soort matige ijstijd zitten. Maar vanwege de klimaatverandering is dat niet zo.
Nee.
Heb ik dat goed?
Ja, bijna.
Bijna. Verbeter me.
Ja, goed. Er waren inderdaad wel berichten van dat de wereld kouder zou worden. In de toekomst, zeg maar. En dat was gebaseerd op de kracht van de zon. Mm-hmm. Maar dat zou niet een ijstijd betekenen... maar niet meer dan een koelere fase... van enkele decennia. Okay. Althans, zo heb ik het begrepen. Volgens mij was dat de strekking van die verhalen. En dat lijkt dus een beetje op die koudere fase... van de bevroren Theems schaatstaferelen. Ja. En dat is beslist geen ijstijd. Want een ijstijd is een periode waarbij het zo koud is... dat het poolijs zich uitbreidt tot bijvoorbeeld Denemarken of zelfs Nederland.
Ja.
Permanente poolijs. Dus stel je voor, in een ijstijd zou je bijvoorbeeld tot aan de Veluwe... ook in de zomer over het ijs kunnen wandelen. Dan heb je het over een ijstijd.
Nou, daar kan ik me dan echt geen voorstelling
dat,
bij maken.
Dat ga je niet meer meemaken, Victor.
Dat ga ik niet meemaken. Nee. Ik heb wel beelden gezien van 1963. Dat schijnt een heel koud jaar geweest te zijn. Waar ze met auto's over het IJsselmeer reden.
Fantastisch, hè?
En over de Rijn kon je ook oversteken met de auto. Ja. Dat vond ik ook een heel grappig beeld.
Dat waren de legendarische winters. Ja.
Ja, goede oude tijd, zeg maar. Er zijn hele volksstammen die eigenlijk tegen jullie wetenschappers zeggen van... ach joh, we maken je zorgen om. Er zijn altijd klimaatveranderingen geweest.
Ja, die hebben gelijk. Er zijn altijd klimaatveranderingen geweest. Zo oud als de aarde is. En dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. En toch is er wel wat nieuws onder de zon. En dat is dit. Ten eerste, de huidige klimaatverandering... en daar gaan we het in de volgende aflevering concreet over hebben... verloopt... razendsnel, dat is één, binnen 1-2 mensengeneraties. Maar ten tweede, en dat is veel belangrijker... het is de eerste klimaatverandering die door een organisme zelf wordt veroorzaakt. Oftewel, in dit geval door de mens. En niet door de stand van de aarde of door een kosmische ramp... of dat de zon ineens raar doet. Nee, het komt door het gedrag van één soort, en dat is de mens. En dat maakt deze klimaatverandering volstrekt uniek...
en echt
maar ook zeer zorgwekkend. Vanwege de snelheid.
Eigenlijk zeg je dus, even voor alle duidelijkheid... de wetenschap zit daar echt niet verkeerd in.
Nee, het is wetenschappelijk gezien geen spel tussen te krijgen... tussen het hele verhaal van dat de wereld door de mens opwarmt. En dat die suggestie wordt in media en door sceptici... en sommige tijdschriften met de dag gewekt. Dat we het allemaal niet zeker weten. Maar in een tijd van veel fake news... gebeurt dat nou eenmaal? Het komt mensen gewoon niet uit dat we ons gedrag misschien moeten veranderen. Omdat er een klimaatcrisis aankomt die nog wel iets anders is dan de coronacrisis.
Ja, daar gaan we nog veel verder.
Ja, zeker.
Nou, kunnen we deze aflevering ook nog positief beëindigen met betrekking tot
klimaat? Ja, dat vind ik wel. En dat zal ook de strekking zijn van volgende afleveringen. Dat is namelijk dat vanuit de kennis die we hebben... trek ook de parallel met de coronaverhalen... en de discussies over testen. Hoe meer kennis je hebt, hoe beter je het euvel te lijf kan gaan. Nou, dat geldt met klimaat ook. Hoe meer we weten, hoe concreter we zeg maar radicale aanpak kunnen voorschrijven... zodat de crisis wordt afgewend of vertraagd of verzwakt. En dat geeft hoop, want daar zijn allerlei leuke modellen... en ook voor bedrijven interessante initiatieven en businessmodellen aan te koppelen... waar je gewoon heel vrolijk van wordt.
Kijk, dat vind ik een prachtige afsluiting van deze aflevering.
Mooi.
Reinier, dankjewel. Graag tot de volgende keer weer.
Ja, tot de volgende, Victor.